Hallo allemaal, het is fijn om jullie allemaal weer zo te mogen ontmoeten met het prachtige weer en dan toch met z'n allen weer hier bij deze jongerendienst. We hebben straks een collecte bij de deur en die is voor het werk in de kerk. Die is voor het werk in de kerk, dat is bij de deur, bij de uitgang. We hebben natuurlijk weer fris en chips na de dienst, eventueel een kopje koffie. Deze dienst gaat over meet and greet. Voordat we begonnen met deze diensten, we hebben allebei elkaar gezeten, hebben een paraplu uitgezet. Onder welk we wilden gaan werken, zeg maar. Dat we een vaste rode draad hadden. En dat is meet and greet geworden. Vanavond is de meet and greet met Jona. En dat was best even pittig om
daarvoor te zitten. Wat wil God nou ons vertellen door Jona heen? We hebben de vorige keer een jongerendienst gehad en die ging over Saulus. Die werd stilgezet en die mocht gaan nadenken over, nou, welke weg wil God nou echt met mij op? En dat gun je jezelf natuurlijk, dat gun je ook je vrienden, maar gun je dat ook mensen met wie je net wat minder goed overweg kan. Dat ze met God op weg mogen en dat Gods genade ook voor hen is. Nou, Wiep gaat ons daar straks verder over onderwijzen. Voor de rest hebben we eigenlijk geen mededeling. We wensen jullie een hele fijne dienst. We beginnen met zingen, dat doen we staand. En dat het lied is, het is goed om u te ontmoeten. Ik wens u een hele fijne dienst namens de hele commissie.
Goedenavond. Zullen wij samen beginnen met een stil gebed? Wij vinden dat wij afhankelijk van God zijn en dat zeggen we ook aan het begin van de dienst. Wij verwachten dat de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, ons ook zal helpen. Amen. En namens hem mag ik jullie groeten. God de Vader, en onze Heer Jezus Christus zijn jullie genadig. En ze willen dat het voor ons allemaal vrede wordt. Amen. Wij gaan met elkaar zingen. En dat doen we met twee liederen. Opwekking 174 en 349. Juicht en hij is verheerlijk.
Ik wil graag met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond weer met zoveel mensen bij elkaar mogen komen om over uw woord te hebben. En dank u wel voor alle mensen die zich hebben ingezet voor deze dienst. Wilt u al hun inspanningen zegenen? Wilt u ook bij alle christenen zijn die niet zo bij elkaar kunnen komen en niet in deze vrijheid leven? En wilt u ons hart openen, zodat we uw boodschap kunnen horen? In Jezus' naam. Amen.
We lezen Jona 3 en Jona 4.
Opnieuw richtte de Heere zich tot Jona.
Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.
En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ten grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en riep:
Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd.
De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vasten uit. En iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen:
Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken. Mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.
Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit wekte groot ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer:
Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.
Maar de Heer zei:
Is het terecht dat je zo kwaad bent?
Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God, de Heer, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven.
Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.
Maar God zei tegen Jona:
Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?
En Jona antwoordde:
Ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht.
Toen zei de Heer:
Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?
Elke moment en telde elke traan. It's all the same. Moet ik de andere? Oh, hij doet het. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij De Gunfactor. De Gunfactor is een programma waarin twee kandidaten strijden om de hoofdprijs. En of zij die hoofdprijs winnen, dat hangt helemaal af van de mening van het publiek. Want degene waarvan zij het publiek het meeste gunt, die gaat naar huis met die felbegeerde hoofdprijs. En die hoofdprijs van vanavond, dat is een stageplek bij een tv-productiebedrijf in Hilversum. En een 15-daagse reis naar Hollywood. Dus ook zo vanavond hebben wij twee kandidaten gevonden. Die gaan strijden tegen elkaar. En de eerste kandidaat, dat is Daan. En Daan die weet van aanpakken en heeft altijd al gedroomd van een baan in Hilversum. Ik ben erg benieuwd, dus laten we gaan kijken.
Ja, leren. Ik leer liever door het zomaar te proberen dan uren achter elkaar in boeken te bladeren. Hier ga ik vaak sleutelen. Vaak komen er vrienden die ook mee sleutelen. En soms wel drinken, een beetje ouwe hoeren. Op dit moment heb ik geen vaste baan. Ik ben wel op zoek naar een vaste baan. Ik heb wel een aantal bijbaantjes. Ik werk s'avonds als baarman in de kroeg. En overdag werk ik bij mijn oma's hovenier. Ik wil wel vooral praktisch bezig zijn. En een baan in Hilversum lijkt me perfect. Ik heb er een aantal jaar gewoond en het is me prima bevallen. Ik vind het geen probleem om lange dagen te werken. Vroeger ging ik altijd met mijn ouders mee op vakantie. We gingen dan bijna altijd naar Zeeland toe. We hebben daar een staakcaravan in de buurt van Middelburg. En tegenwoordig ga ik meestal met een paar vrienden in een appartement. Afgelopen jaar ben ik met ze naar Terschelling geweest. Een beetje op het strand liggen, een beetje feesten. Ik ben twee keer in het buitenland geweest. Eén keer in België. En een andere keer in Luxemburg. Ik probeer vaak met vrienden wel te sporten. We gaan vaak mountainbiken, balletje trappen. En op vrijdagavond hebben we zaalvoetbal. En dan daarna gaan we vaak bier drinken. Verder zijn mijn hobby's gamen, sporten, klussen en sleutelen. Vaak uitgaan met vrienden, wat drinken in de stad. Ja, Hollywood lijkt me echt gaaf. Ik ben echt wel benieuwd hoe dat in het echt eruit ziet. Ik zie het als kans om te leren. En geef mij die kans en ik zal niet teleurstellen. Nou, gun het mij en ik zal er werk van maken.
Nou, dat was kandidaat nummer 1. Laat even rustig tot je doordringen. Dan gaan we rustig door naar kandidaat nummer 2. Dat is een dame, namelijk Femke. En Femke die droomt al jaren van een baan achter de camera. En ziet deze stageplek dan ook als een goede start van haar carrière. Nou, laten we gaan kijken naar Femke.
Ik vind het wel spannend hoor. Wel even wennen om die camera op je gericht te hebben. Ik heb echt zo lang al gedroomd van zo'n baan. Om decors inrichten en zo. Dat past ook bij mijn opleiding. Ik woon hier nu alweer zo'n 2 jaar. Doordat ik tijdens de studietijd 5 heb gehad, heb ik heel veel les gemist. En in die tijd dat ik niet heb kunnen studeren, had ik weinig energie. Maar werd ik wel ondertussen heel enthousiast om iets creatiefs te gaan doen. En toen het weer beter ging, heb ik mijn creativiteit kunnen richten op het koken. Ik las heel veel boeken aan, ik haalde ideeën van sites, ging maar proberen. En er is nu altijd wel iets lekkers in huis, gewoon voor bezoek om te eten. Dit is mijn verzameling puzzels. Hier hou ik ook echt heel erg van. Het klinkt heel saai, maar het is echt een hele leuke bezigheid. Ik heb niet al te veel energie, dus dan is het een leuke manier om actief iets te doen te hebben. Ik doe liever een goede puzzel dan dat ik een avondje achter de tv zit. Reizen, ja, daar hou ik echt heel erg van. Ik heb nog niet genoeg van de wereld gezien. Want ik droom er echt van om een wereldreis te maken. Ik ben in België, Duitsland, Frankrijk, Italië geweest. En ook al een keertje in Egypte. En een paar jaar geleden heb ik een rondreis door Engeland en Schotland gemaakt. Ja. Ik weet niet of ik die prijs verdien, maar ja, ik wil wel heel graag iets gaafs doen met mijn energie en de creativiteit die ik heb naar alles wat we meegemaakt hebben. En dit is echt een kans die ik voor de volle 100% wil gaan benutten. En in die zin wil ik hem wel verdienen, ja. Ja, en gewoon het beste doen. Nou, mensen gunnen mij en ik ga de grenzen opzoeken van mijn creativiteit. En ik wil maar echt heel graag naar Hollywood om daar alles te gaan ontdekken.
Nou, dit waren de twee kandidaten. Dan is het nu tijd om te gaan stemmen. Maar dat gaan we eerst een keertje oefenen. Ik noem zo de naam van een van de kandidaten. En als je nou denkt, ja, die heeft echt de gunfactor, dan moet je zoveel mogelijk geluid maken. Ja? Dat kunnen jullie vast. Oké, we gaan het even één keer oefenen, dus niet voor het echt. En als je nou denkt van, Daan is de gunfactor, laat er van je horen. En natuurlijk kan het altijd beter, dus we gaan het nog één keer oefenen. Als je nou denkt, Femke, die heeft de gunfactor, laat er van je horen. Oké, dat wordt heel moeilijk straks. Dan gaan we het nu voor het echt doen. Dus bereid je stembanden goed voor. Oké, Daan heeft de gunfactor. Wie is daarmee eens? Oké, duidelijk. En wie denkt dat Femke de gunfactor heeft? Ja, ik heb hele goede oren. Nou, het is duidelijk, Daan, van harte gefeliciteerd. Jij hebt de reis gewonnen naar Hollywood en die stageplek in Hilversum. Dit was alweer Gunfactor van deze week. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Oeps, dacht ik. Ja, wat, hoe kies je nou, hè? En ik weet niet hoe jullie gekozen hebben, maar dan denk je misschien toch, ach, degene die minst op vakantie geweest is. Gunfactor, waarom gun je iemand iets? Daarover gaat het, dat zien jullie. En na Elia, Maria, Petrus en Paulus vandaag een meet and greet met Jona. En dat is die inderdaad. Die van de walvis. Die profeet die voor God probeerde weg te vluchten. Wat natuurlijk niet lukt. En God die brengt hem gewoon weer terug naar het strand. En daar is hij dan. Jij moet naar Nineveh. Jona, dat had ik je toch gezegd. En dat heeft iets met die gunfactor te maken. Met wat Jona die burgers van Nineveh gunt. En met wat God Nineveh gunt. Nou, laten we maar noemen de G-factor. Om dat uit te leggen, moet ik een omweggetje maken. En die maak ik via deze man. Volkert van de G. Ook iemand die hier nog nooit iets van hem gehoord heeft. Iedereen heeft het op hem op dit moment. De hele week gaat het er al over. En de week daarvoor ook al. Wat denken jullie eigenlijk? Moet hij worden vrijgelaten of niet? Wie vindt dat hij moet worden vrijgelaten? Er zijn niet heel veel. En wie vindt dat hij niet moet worden vrijgelaten? Er zijn ook niet heel veel. Ja, het is gewoon helemaal geen chocola van te bakken met jullie. Ik dacht even, toen ik dit opschreef, ik denk, een heel aantal van jullie zou het helemaal niet zoveel zeggen. Volkert van de G. Nou ja. Heel stel van jullie, 2002 hè, speelde dat. Die waren tussen de 2 en 6 jaar oud. Ik begon me dat een beetje voor te stellen. Ha, voelt wel grappig trouwens. Jullie in die luie broekjes en zo. Maar toen was het een hele schok in Nederland. Laat je dat vertellen, als je er niet bij was of het half en half meegekregen hebt. Stel je eens voor dat Geert Wilders vermoord zou worden. En dan gaat het niet om wat je van hem vindt, maar hoe dat zou aankomen. Dat zou een hele schok zijn. Ik denk dat Pim Fortuyn, degene die door Volkers van de G vermoord is, op het moment dat hij vermoord werd, populairder was dan Geert Wilders. En zijn aanhangers, en er waren er heel wat, die waren woedend. Want Pim Fortuyn is dood. En nu zijn ze nog kwaad. Want na 12 jaar komt zijn moordenaar vrij. En dat gunnen veel mensen hem niet. Hé, daar heb je het weer. De gunfactor. En hoe zit het eigenlijk met jullie? Wat gun je, Volkert van de G? Daarover gaat het deze dienst. Over zoiets. Wat gun je iemand die het eigenlijk helemaal niet verdient? Want dat komt erbij. Want dat vroeg de Heere van Jona. Je denkt misschien, nou ja, waar gaat het hier om? Jona die moest naar Nineveh. Nou, het zegt ons niet zoveel. Maar dat was voor Jona veel gevraagd hoor. Nineveh, zo moet je het voorstellen, was de afschuwelijke hoofdstad van een verschrikkelijk land. Echt een verschrikkelijk land. En de naam alleen al, dan liepen de koude rillingen de mensen over de rug. Oh nee, Assyrië. Die moet je niet in de buurt hebben. Assyrië had de macht in die tijd. Ik zou niets weten, ik heb erover nagedacht waarmee je dat nou moet vergelijken tegenwoordig. Maar het was zo'n land wat slokte alle andere landen op. Een beetje Rusland nu, maar dan veel erger. Er kon geen land tegenop en iedereen zat bibberend te wachten. Wanneer komen ze hier? Wanneer krijgen ze zin in ons land? Ook in Israël. Ook Jona. En die Assyriërs die wisten dat van zichzelf. Ze zeiden, ha! Niemand die kan het tegen ons op. Wij doen lekker wat we willen. En dat deden ze ook. Ze deden lekker wat ze wilden. En alle middelen waren geoorloofd. En daarom was iedereen zo bang voor ze. Ja, liegen was nog niks. Moorden, roven, verkrachten, verkopen. Ze deden het allemaal. Als de legers van dat land, hè, waar Nineveh een van de grote steden was, hele grote stad, hoofdstad. Als die legers in de buurt kwamen, brak er werkelijk paniek uit. Je hoorde het gedonder van duizenden paarden en daarachter dansende strijdwagens. Nou, wij zouden zeggen, van het geluid van tanks, hè, zo. Daarop zwaar bewapende krijgers. En die doden echt iedereen. Alles in iedereen die ze tegenkwamen. Massa's lichamen. Ontelbaar veel lijken. En wie er overbleef, die werd mishandeld. Verkracht, als slaaf verkocht. Kleine baby's werden achterloos tegen de muur vermorzeld. Dat waren de Assyriërs. Het was een volk zonder medelijden. Weet je, Nineveh had een bijnaam. Bloedstad. En dat was het ook. Een bloedstad. Iedere Israëliet liepen de koude rillingen over de rug als ze aan Nineveh dacht. Ook Jona. En de Heere stuurde hem naar die stad toe. Naar die stad. Maak je gereed, Jona. Ga naar Nineveh, die grote stad, om er aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schrijnend. Nou ja, dat klopt. Dat klopt. Mooi zo, denk je misschien. Daar zal Jona geen probleem mee gehad hebben. Of misschien denk je wel, ja, als dat Jona eerst niet ging, dat Jona niet ging, dat was gewoon omdat hij bang was. Ja, zo'n stad, daar word je bang van. Ja, ze zullen je wat aandoen daar. Maar dat was niet de reden. Dat was niet de reden. Een profeet van de Heer moest wel vaker moeilijke klussen opknappen. En dat was Jona denk ik ook wel gewend. En Jona was het ook gewend als zijn opdrachtgever hem erop uitstuurde. Dan ging hij zelf met hem mee. Dat wist Jona wel. Hij vlucht niet waarom hij bang is. Omdat hij bang is. Hij vlucht omdat hij het de bloedstad niet gunt. Niet gunt, denk je misschien? Hoezo niet gunt? Hij moest die stad toch aanklagen? Ja, maar waarom eigenlijk? Waarom wil de Heere dat hij Nineveh aanklaagt? Alleen maar omdat de Heere Nineveh nog een kans wil geven. Dat wist Jona. Anders had hij Jona helemaal niet gestuurd. Dan had hij gewoon gelijk die stad weggevaagd. Maar hij stuurt Jona. En Jona denkt, nog een kans geven, die bloedstad, maar dat gun ik ze niet. Die arrogante verkrachters en kindermoordenaars, daarom vlucht hij weg. Dat wilde hij gewoon niet doen. Dat ging tegen zijn principes, om het zo maar te zeggen. Als de Heer hem dan echt niet laat gaan, dan gaat hij met grote tegenzin. Hij heeft eigenlijk geen keus. Ja, ik moet wel. En hij hoopt, Nineveh die grijpt die kans niet aan. Dat gaan ze niet doen. En hij hoopt dat hij getuige is van de woeste wraak van God. Eindelijk. Hij hoopt op verwoeste huizen, op soldaten en burgers in paniek, maar nu in Assyrië. Stapels Assyrische lijken misschien wel. Misschien wel dode Assyrische baby's. Want dat hadden ze verdiend. Die bruten. En eerlijk gezegd, dat was ook zo, denk ik. Dat hadden ze wel verdiend. Ik denk dat Jona ergens hoopt op zoete wraak. Maar de Heer God, die hoopt dat ze toch nog naar hem zullen luisteren. Hij gunt ze een ander leven. Kijk, dat is de gunfactor. Wat hoop jij eigenlijk? Wie begrijp jij nou beter? Jona of God? Steek eens een hand op. Ik zie jullie niet zo heel goed. Dus ik moet even een stapje terug doen, want ik sta in een lamp te kijken. Wie begrijpt Jona beter? Oh, even zo. Niet erg. Ik krijg de hand weer terug. En wie begrijpt God beter? Nou, het zijn er duidelijk minder. Dat is lastig, hè? Daar snap je niet zo van hem. Je denkt, waarom zou God er nou willen? Gun je moordenaars ook een ander leven? Hè? Pak, laat hem naar ons verplaatsen. Verkrachters. Ben O.L. Hè? Daar ging het een tijdje geleden over. Die was voor ontucht met kinderen veroordeeld. Moslimmilities die dood en verderf zaaien. De machthebbers in Noord-Korea. Nog eens iets. De moordenaars on Dead Row in Amerika. Weet je, Dead Row zijn al die cellen op een rij. En er zitten de veroordeelde moordenaars te wachten op hun doodstraf. Soms al 10 jaar. En weet je, er zijn soms sommige van die moordenaars, seriemoordenaars, zijn zo bekend in Amerika. En als die dan eindelijk geëxecuteerd worden, dan organiseren ze een barbecue buiten. Yeah, geweldig, super. Opgeruimd staat netjes. Ik dacht, eigenlijk kunnen wij ons het niet echt voorstellen. Maar wij hebben helemaal geen vijanden meer. Hebben wij echte vijanden? Ja, zegt iemand, de Duitsers. Ja, dat is al 70 jaar geleden. Dat waren onze vijanden niet. Dat zijn de vijanden van jullie grootouders en overgrootouders. De volken van de G. Nou, dat is niet mijn vijand. Jullie vijand ook niet, denk ik. Weet je wat hierover gaat? Bij Jona, het gaat hier over wat gun je je ergste vijand. Stel je die eens voor, heb je die? Ik sprak iemand van mij en zei, oh, die heb ik niet, zou niet weten. Maar zoiets moet je voorstellen, wat gun je je ergste vijand? Gun je die een ander leven? Of niet? Heb je zoveel geduld met een ander dat je zegt, nou, ik wil je nog wel eens vergeven als je het mij vraagt. En ik wil je nog wel een kans geven. Weet je wel, zoals Jezus dat zei tegen Petrus. Hoe vaak moeten we vergeven? Nou, 7 keer? Nee, 70 x 7. Wie begrijp je nou beter? De Heere God of Jona? Wat is jouw gunfactor? Wat wil God eigenlijk? Snap je God nou? Hij heeft het toch allemaal gezien? Hij heeft hun arrogantie toch gezien en die verslindende roofzucht en de moordlust en de wreedheid en de stapels lijken in die kindertjes. En de misbruik en de onderdrukking en de slaven en de slavinnen en de gedeporteerden. Vindt God het dan allemaal gewoon goed of zo? Zeker niet. Denk eens terug aan Noach. Er komt binnenkort een speelfilm uit, hè, Noach. God haat het geweld, daar gaat het daarover. Hè? Hij ziet dat voor zich. En hij heeft er eens zo'n spijt van gehad dat hij met een alles vernietigende overstroming, alle onrecht wegspoelt, wegvaagt. En daarna zie je als het ware God met zichzelf in gesprek. En dan zegt hij, dat doe ik nooit weer. Dat past niet bij mij. Nooit meer zal ik alles proberen te vernietigen. Ik zal het proberen te veranderen, zolang als ik kan. En dat zie je ook bij zijn zoon, bij de Heer Jezus. Ken je dit verhaal? Dat van die vrouw die betrapt was op overspel en die slepen ze naar hem toe. Nou, kijk eens, dit is al duidelijk. Nou, die moet dood. Dat was de wet. Dat was echt de wet. En Jezus die dan zegt op een gegeven moment tegen de mensen, en wie van jullie is nou zonder zonde? Laat die maar de eerste steen gooien. Niemand gooit. Die denkt, ja, dat is ook niet zonde. En dan zegt hij, ik veroordeel jou ook niet. Ga maar weer. Vindt hij het allemaal best? Doe maar. Nee hoor. Zondig niet weer, zegt hij erbij. Maar je krijgt een nieuwe kans. Ga maar. Dat doet God met Nineveh. Ik weet niet of je het goed meegekregen hebt, maar op een gegeven moment die Nineviten die schrikken ze naar als ze de boodschap van Jona horen. Zou je niet van ze denken, van die arrogante bedweters die iedereen vermoorden, maar als ze dit horen, schrikken ze. En die schrik op de gezichten, die ziet God. Nog 40 dagen en alles wordt hier verwoest. Dat is de boodschap. Nou, ze trekken oude kleren aan. Ze strooien as op hun hoofd. Ze eten niet meer. En ze drinken niet meer. Iedereen heeft berouw. En ze smeken God voor hun leven. Alsjeblieft God, doe dit niet. En God ziet dat. Een kleine opening in dat arrogante panzer van die Assyriërs. God ziet dat. En hij gunt hun die verandering. Hij gunt hun een nieuw begin. En Jona kan het niet opbrengen. Hij wordt kwaad. En hij zegt misschien wel, natuurlijk hebben ze er spijt van. Zou ik ook hebben. Als ik straf krijg, dan heb ik ook spijt. Ze hebben kansen zat gehad. Zoveel ellende, die verdienen dat niet. Dat gun ik ze niet. Je zult zien. Straks is de dreiging weg en ze zijn alles weer vergeten. Weet je wat wrang is? Dat was ook zo. Dit speelde zich nog allemaal af voordat ze Israël veroverden. En het is inderdaad waar dat, zeg maar, 20, 30 jaar later hebben ze Israël met niets ontziende wreedheid veroverd. Opnieuw arrogantie, moord, vernedering, misbruik. Stapels lijken, nou het hele verhaal, alsof er niets gebeurd was. Zo was het echt. Het was maar zo'n kleine kans. Er was helemaal niet zoveel verwachting op dat ze zouden veranderen. En toch geeft de Heer hun zo'n kleine kans. Stel je voor dat ze zich toch echt zouden willen veranderen. En je hoort hem dit tegen Jona zeggen. Ook heel geduldig. Want hij geeft Jona ook een kans. Zo is hij. Jona, je bent wel kwaad nu, hè. Je bent zo kwaad over die boom, hè. Ja, dat was die. Het was toch een mazzeltje voor je, Jona. Je had er niks voor gedaan. Dat was mij, had ik. Dat was mijn inspanning. Zo heb ik ook die Assyriërs geschapen. Jona, doe je ogen open. Dat zijn ook mijn mensen. En ik vind het verschrikkelijk wat ze doen en ik hoop dat ze veranderen. Meer dan 120.000 mensen, en weet je, Jona, de meeste mensen weten niet eens wat ze doen. Het is hun zo voorgedaan en zij doen het na. Zou ik hun dan geen nieuwe kans geven? Kijk, dat is God, hè. God heeft een grote gunfactor. Voor alles. Er wordt wel eens over God gepraat, maar het is niet zo. Voor alles wil God niet straffen. Voor alles wil hij dat het goed komt. Met zoveel mogelijk mensen. En daar heeft hij alles voor over. Dat is jouw gunfactor. Wat hoop jij eigenlijk? Laat ik een paar voorbeelden noemen. Voor de moslimmilities, weet je wel, die Ben Laden-achtige figuren. Wat hoop jij voor Volkert van der G? Wat hoop jij eigenlijk voor jezelf? Ja, jij vindt jezelf wel meevallen. Maar andere mensen om je heen vinden dat misschien helemaal niet. Hoe zou je eigenlijk willen dat God met jou omgaat? Moet hij jou een nieuwe kans geven? Hoe zou je willen dat God naar jou kijkt? Welke gunfactor wens je eigenlijk voor jezelf? Groot of een kleine? Realiseer je dat, dat jij het ook nodig hebt? Want als jij het verknalt, dan wil je graag zijn vergeving. Ook als je het niet verdient. Hé, en nou jij op jouw beurt. Wat is jouw gunfactor? Dat is moeilijk, hè? Want je moet iemand iets gunnen wat eigenlijk niet verdiend is. Op wie zou je nou het liefst lijken? Laat ik de vraag anders stellen. Ik zei, wie begrijp je het beste? Maar op wie zou je nou het liefst lijken? Op God of op Jona? Wie zou het liefst op Jona lijken? En wie lijkt er nou het liefst op God? Toch wel, hè? Ik ook. Ik vind het wel lastig, want hij maakt het wel heel groot voor ons. Dan moet je zelf eens testen. Kijk, dit hebben wij nodig, hè? Daar zit ook het woord gun in. Gods gunst. Hey, wat gun je hem nou? Die Volkert? Toch een nieuwe kans? Of nooit meer? Wat gun jij misdadige Marokkanen? Laat ik het maar even niet over die anderen hebben. Daar is al genoeg over gezegd. Maar misdadige Marokkanen. Hoeveel kansen krijgen ze van jou? Zijn dat net zoveel kansen als God ze geeft? Hé, hey, wat... Heb je het gezien op Facebook? Die bankrovers die eergisteren doodgeschoten zijn? Zo'n post, 116.000 likes. Heb je het gezien? Kijk, het is natuurlijk hartstikke fout wat ze deden. Maar gun je ze dit nou? Super, goed gedaan. Ik gun het die juwelier en zijn vrouw ook niet hoor. Want die hebben er vast een groot trauma van. Het is toch verschrikkelijk wat daar gebeurt. Wat gun je je ergste vijand nu het meest? Wat is jouw gunfactor? Magertjes, klein. Schrijf je met een klein lettertje. G. Gun, beetje. Wat jij de ander gunt, of is het groot, zoals God, hè? Dat is een grote G bij God. Op wie lijkt jij nou het meest? En weet je wat God jou gunt? Dat je het meest op hen lijkt. Dat wil hij graag. Amen. Wij gaan zingen over die gunst. Ander woord voor gunst is genade. Genade zo groot. En over wat de Heere ervoor gaf. Want hij gaf Jezus om ons zijn leven te geven. En wij hebben het niet verdiend. Thank you.
zonde. Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu had de dood mij niet langer gebonden, ook al was mijn zonde groot. Hij is niet lang in het graf gebleven, dat kon onmogelijk Gods liefde verslaan. Nu toont hij als koning en heer van het leven, heel de schepping roept zijn naam. Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat u heeft gedaan.
Ja, Jezus, Heer van ons leven. En tegen wat voor prijs. Wat Hij ons niet allemaal gunt. En dan wil Hij van ons dat wij ook zo zijn als Hij. En dat is veel voor ons. Dat is groots. Het kan zijn dat je nu in jezelf tegen iets aangelopen bent. En je denkt, maar dat kan ik niet. Net als Jona. Dat je er eigenlijk voor weg wil vluchten. En denkt, ja, maar zometeen zijn hier weer mensen van het gebedsteam, Mieke en Wouter, die staan dan daar. En misschien denk je, ik wil graag dat er voor mij gebeden wordt. Dan kan dat. Dan kun je naar hun toe gaan. Je kunt ook even met hun praten. Ze willen met je bidden. Zoek een van ons op om mee te praten. Je herkent ons, hè, die grappige kaartjes met onze namen. Loop maar naar ons toe. Zoek ons op. Zoek Mieke en Wouter op. En laat voor je bidden. We gaan ook samen bidden nu. Maar die kans is er ook. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, dat verdient u, dat wij u zo aanspreken. Dat u zo positief tegenover ons staat. Dat is, ja, dat u ons een nieuw en goed leven gunt. En ogen zoals u naar ons kijkt. Dat kleinste kiertje, het kleinste kansje. En ook wij verdienen het niet. Heer, wij verwachten het soms niet eens van u. Dat weet u, dat we het moeite vinden om ons voor te stellen dat u ons echt met vriendelijke ogen ziet. En dat u ons niet opgeeft. Niet opgeeft, nooit. En dat u blijft volhouden onze aandacht te trekken voor een nieuw leven. En dat bidden wij u. Wij bidden u, help ons zo als u te zijn. En verder zo te veranderen. Zo naar onze medemensen te kijken en ook ieder klein kansje te hopen en te verwachten. Heren, en het niet op te geven, zoals u zelf zei, 70 keer 7 keer, niet op te geven. Alles weer aangrijpen als iemand ook maar een kiertje licht geeft. Heer, wij bidden u daarom, want wij vinden dat echt heel erg moeilijk, dat zeggen we eerlijk tegen u. En wij bidden u voor degene die de oorlog in Zuid-Soedan voeren. Heren, waar onder andere Janet En alle medewerkers en al de mensen voor wie ze werk zo verschrikkelijk veel onder te lijden hebben. Wij bidden u voor de moslimmilities in Afrika en waar dan ook. Die afschuwelijk geweld verspreiden. Wij bidden u voor de Syrische regering. En voor allerlei verzetsgroepen daar die ook verschrikkelijk geweld gebruiken. Wij bidden u voor Geert Wilders. En wij bidden u voor Volkert van de Graaf. En wij bidden u voor Ben Oel. En wij bidden u voor de familie en vrienden van die overvallers in Deurne die het niet overleefd hebben. En natuurlijk bidden wij u ook voor de juwelier en zijn vrouw. En voor alle andere slachtoffers die lijden onder deze mensen. Maar wij bidden u om dat kiertje licht, om die ene opening, om dat ene vriendelijke gezicht dat een aanleiding kan zijn om een ander mens te zijn, zoals u het bedoelt. Geef ons dat wij ook ambassadeurs van het nieuwe leven zijn. En dat wij ons toch niet stiekem lopen te verkneuteren over dat iemand betaald krijgt. Bescherm ons daartegen. U weet dat wij het gemakkelijk doen. Heren, geef dat wij net zoals u zijn dan, geduldig wachtend en hopend op verbetering. Maak ons zo genadig, liefdevol en trouw en bereid tot vergeving zoals u dat bent. En help het ons, want u wilt het ons geven, van harte van u aan te nemen. En het kwaad achter ons te laten. En zelf ook met u mee te werken aan het nieuwe leven van het koninkrijk, waar het vrede is. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar zingen. Een laatste lied. Hier tenminste. En dat lied dat is God maakt vrij. Ga je nou niet hopeloos vandaan, maar neem dat zinnetje met je mee. Hè? God maakt vrij, dat is echt waar. Als je dat van hem vraagt, dan helpt hij je zo te zijn als hij het wil. En hij laat jullie niet zonder zegen gaan. Er is genade voor jullie door onze Heer Jezus Christus. En je mag je verzekerd weten van de liefde van God voor jullie. Van de Vader in de hemel. En jullie zullen met de Vader en de Zoon verbonden zijn door zijn geest. Jullie allemaal. Amen.